Ja, Robert, kun jij eens een reflectie geven op hetgeen wat we eigenlijk net allemaal gehoord hebben? Kun je eens een poging doen?
Ik ga eens een poging wagen. Waarde dames en heren. In een tijd waar het politieke debat soms meer weg heeft van een bokwedstrijd dan een gedachtenwisseling, wil ik het graag met u hebben over de klassieke deugden van zeer oude en ook zeer wijze vrienden. Ik noem Plato en Aristoteles. Zij hadden het al over wijsheid, rechtvaardigheid, moed en matigheid. Het klinkt als een degelijke wijnkaart, maar is eigenlijk de etiketten van de ziel. Dus ook de etiketten van de politieke ziel. Ik zet ze samen even met u op een rij. Wijsheid. In de politiek betekent dat eerst serieus denken, dan pas twitteren. Wijsheid is weten dat de microfoon ook altijd open kan staan. Het is ook het vermogen om echt te luisteren. Niet knikken en nee schudden terwijl u niet luisterend al bezig bent om uw weerwoord te formuleren. Wijsheid is ook begrijpen dat gelijk hebben iets anders is dan gelijk krijgen. Rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is niet, ik sta hier voor mijn achterban en de rest zoek het maar uit. Nee, u bent een politicus voor iedereen en niet een conferencier die zich richt op een bepaald publiek. Rechtvaardigheid is ook beseffen dat uw opponent niet een vijand is, maar een collega. Wellicht met een andere routekaart. Dus maakt de persoon tegenover u nooit kleiner dan het vraagstuk dat u aankaart. Moed. Moed is niet om als eerste de roeptoeter uit de tas te halen, maar ligt meer in het toegeven van dat u het ook wel eens mis kunt hebben. Want u bent toch ook maar een mens, toch? Echte moed is het dragen van verantwoordelijkheid zonder theatrale zuchten, draaien met de ogen of disrespectvol taalgebruik. Matigheid. Matigheid is wellicht wel het stijlvolste van alle deugden. Het is het vermogen om niet overal een mening over te hebben. Uw wijze en bedachtzame stilte heeft meer impact dan een soundbite. Over matigheid gesproken, een debat is overigens geen buffet waar u eindeloos van blijft opscheppen. Eigenlijk zijn de klassieke deugden nog altijd een stijlvolle leidraad in de politieke arena, waar de kracht hem juist zit in de overtuiging vanuit wijsheid en respect. En persoonlijk voeg ik daar graag ook het woord humor bij. Want de krachtigste pijlers van de ware debater zijn reflectie en introspectie. Als politicus bent u het grote voorbeeld voor iedereen. Churchill zei ooit: courage is what it takes to stand up and speak. Courage is also what it takes to sit down and listen.
Geloof staat ook voor vertrouwen. De overheid heeft de laatste jaren helaas aardig wat vertrouwen verloren. Is het de taak van christelijke partijen om het vertrouwen in de instituties te herstellen? Of moet juist het voortouw nemen in het wantrouwen tegen de overheid die de menselijke waardigheid uit het oog verliest? Jannie Bakker van het CDA en Marianne Verhagen van de ChristenUnie zitten terug aan tafel samen met Nol van Bennekom van Leefbaar Huizen. Ja, dan wil ik eigenlijk beginnen met een beetje een provocerende vraag eigenlijk. Staat het geloof soms een beetje het algemene belang in de weg?
Nou, dat hoop ik absoluut niet. Want juist vanuit het geloof zie je de mensheid, de mensen, als schepselen van God. En een schepsel heeft menselijke waardigheid in zichzelf. Dus wat je vooral wil bevorderen vanuit het geloof, die menselijke waardigheid. Dus ik denk dat je alleen maar aangestuurd wordt om daarnaar te kijken. En juist ook vanuit die rechtsbeginselen, dat je zegt van, er moeten ook juridische aanknopingspunten zijn dat mensen tegen de overheid beschermd worden. Dus ik zie die tegenstelling zeker niet.
Zeker niet. Jannie, als ik naar u kijk.
Ja, de vraag is natuurlijk, wat is het algemeen belang? Hè? Want we hebben natuurlijk een enorm diverse samenleving met allemaal verschillende opvattingen, geloven, religies, maar ook levensbeschouwingen. En wat ik belangrijk vind is dat wat je als overheid doet, is dat je mensen in staat stelt om vanuit hun eigen levensovertuiging, of dat nou een religie is of een seculiere levensovertuiging, maar dat je mensen in staat stelt om die ook te leven. En ik denk dat dat in feite het algemeen belang is waar je als overheid voor staat. Hè. CDA is dus ook geen kerkelijke partij. We zijn een christendemocratische partij, maar we baseren ons wel op een aantal waarden die ook gelieerd zijn aan de Bijbel. Maar ik vind het heel belangrijk dat we echt vanuit die waarden, die dan daar de basis voor vormen, ruimte geven aan alle geloven en alle levensovertuigingen die er zijn. En in al hun veelkleurigheid.
Ja.
Dat is een taak van de overheid.
En Nol, u zit hier naast twee christelijke partijen in de basis. U zelf bent niet verbonden aan een basischristelijke partij.
Nee,
hoe gaat u daarmee om?
De menselijke waarden die horen niet alleen thuis bij christen of uit het christendom voortkomende partijen. Wij zijn er niet uit voortgekomen, dus wij zijn wel voor de menselijke waarden natuurlijk. En er zijn best dingen in de Bijbel, hoewel we daar niks mee hebben, maar daar staan dus dingen in die best deugen, zou ik maar zeggen. Waar je zegt, ik mag niet stelen, nou dit doe ik ook niet, weet je wel. Mm. En moorden mag ik al helemaal niet, nou dan moet je in deze tijd komen, er wordt wat afgeboord tegenwoordig. Dus ja, ik vind, wat moet ik er verder van vinden? Ja.
U kijkt liever naar de overeenkomsten dan naar de verschillen.
Ja, precies. Je kunt elkaar wel vinden natuurlijk.
Heb je die basis gemist in je jeugd of in je vorming?
Integendeel. Wij waren heel erg van het houtje vroeger. Mijn ouders en zo. Maar,
het houtje, wat is dat?
Als je katholiek bent.
Ja? Nou, moeten we dat nog uitleggen? Als CDA, je hebt allemaal van die mensen van het houtje in je club.
Ja, dat
gebeurt. We hebben een novum, jongens.
Ja, ik ben katholiek opgevoed en we gingen naar de kerk en we gingen biechten om de havenklap en zo. En ik had nooit wat gedaan, dus ik was altijd gauw klaar. Maar... dat soort dingen, maar later is dat allemaal verwaterd en mijn kinderen hebben nergens in geloofd en ik doe het ook niet meer. Ik heb me ook uit laten schrijven bij de kerk. Dus,
Maar die katholieke kerk kende ook een aflaat en is het daarom dat je er zo makkelijk over praat? Of,
ik kan me wel herinneren, maar ik ben 86 en dan moet je denken, dat was zo'n 70, 75 jaar geleden, toen heb ik wel eens om een volle aflaat gebeden. Dat klopt, ja. Maar ik weet niet meer wat ik gedaan had. Maar het was denk ik niet erg.
Maar even terugkomend, ik vind het juist zo mooi dat zowel vanuit het christen zijn als vanuit andere filosofische stromingen die deugden ontstaan zijn. En dat die zo met elkaar verbonden zijn. En als je elkaar op die deugden kunt aanspreken en van daaruit het verschil maakt, ik denk dat we dan een mooi Nederland hebben.
Zijn we al begonnen aan de samenvatting van deze avond?
Bij een beetje wel, ja. Ik wil ook, want geloof is natuurlijk ook veel meer dan alleen geloof in een kerk of in een moskee. Wat is iets wat u ziet waar gewoon eigenlijk de hele raad samen in gelooft, behalve een mooiere toekomst van huizen? Ziet u daar overeenkomst in, dat het echt een soort één grote lijn is die er doorheen gaat?
Nou, ik heb wel het idee dat de Raad ervan overtuigd is dat ze het goede voor mensen willen doen. Alleen, hoe je ook bent of keert, er zijn wel verschillen in. Als je een partij gaat hebben die het over het eigen volk eerst heeft, dan sluit je een groep mensen uit. En ik denk dat je dat dan ook moet benoemen. Want je wilt... dat elk mens gezien wordt en dat elk mens ook zijn rechten kan nastreven en beschermd wordt.
Ja. Is dat dan ook moeilijk om daarvoor op te staan, vindt u?
Nee. Ik vind dat is de rode lijn door mijn leven heen als jurist. Juist de bescherming van de zwakkeren. Ja.
En hoe uit u dat?
Door op te komen, asielzoekers te helpen in hun procedure als ze ergens tegenaan lopen. Wat je op straat tegenkomt, gewoon er zijn. De mens ontmoeten, als je oog hebt voor de mens die je ontmoet en je luistert naar het verhaal, dan ga je vanzelf of alleen luisteren of doen of wat dan ook. Dat is niet moeilijk, dat is je zijn.
Ja, nou dat kan voor sommige mensen denk ik toch best lastig zijn om daarin te staan.
Ja, kom je in je politieke carrière kom je dingen tegen waarvan je denkt van, nou, geen idee hoe dit uit gaat pakken. Maar er wordt toch van je gevraagd en je hebt wethouderservaring en Janne heeft dat er ook. Kom je dingen tegen dat je toch een bepaald geloof moet hebben van, ja, we moeten dit oplossen. En er zijn een aantal mensen in mijn omgeving die gelijkgestemd zijn of heel dicht tegen me aan zitten. En die moet je ook het vertrouwen geven dat die jou op de juiste manier adviseren, met je meestappen. de juiste dingen doen of de juiste achtergrond voor jou creëren waarop je kan handelen. En dat zou bijvoorbeeld iemand van Leefbaar kunnen zijn, een oude katholiek van het houtje. Ja. dat soort vormen van geloof kom jij natuurlijk in je carrière als wethouder tegen. Maar dat komen ook raadsleden tegen die moeten kijken waar ze meerderheden kunnen vinden. Of in ieder geval de mensen die nog niet overtuigd zijn van hun standpunt meekrijgen. Hoe bouw je dat geloof op en hoe blijf je dat vertrouwen houden, ondanks dat er ook veel dingen tegen kunnen zitten in het bestuurlijk Nederland, maar dan met name in het bestuurlijk gemeenteland. Te weinig capaciteit, te weinig geld, te weinig steun, te weinig draagvlak door de provincie, Rijk. Wat houdt jou gemotiveerd? Wat houdt je scherp?
Dat is ook wel creatief blijven. Ik weet toen, ik wethouder werd in Huizen, dat er op dat moment geen echt beleid was over huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat betekent dat je er geen geld voor hebt en dat je er ook geen ambtenaren voor hebt. Het staat in zijn sobere, maar er is niet extra geld om daar extra op te investeren. Dan moet je creatief worden, want het collegeprogramma gaat er niet over. En dan ga je kijken van wanneer is daar het moment dat ik een haakje kan vinden. Dus dan blijf je, en op een gegeven moment in de regio kwam het beleidsplan bescherming en opvang. En daar ging het over minderheden, mensen in afhankelijkheidspositie, mensen die met geweld te maken hebben. En toen dacht ik, hé, dit is het haakje. En toen hadden we geld en ambtenaren. En toen hebben we vanuit de regio een prachtig beleid voor huiselijk geweld en kindermishandeling opgezet.
Ja.
Dus ja, je moet weten, je moet ontdekken en je moet scherp zijn en creatief zijn, denk ik.
Ja, werkt dat bij jou ook zo?
Zeker. Ik ben katholiek opgevoed, zoals ik net verteld heb. Ja. En de naaste liefde, dat is iets wat ik niet verleerd heb. Ik ben dus uit de katholieke kerk gestapt, omdat vanwege het kindermisbruik door de priesters en het priesterdom en zo, wat kennelijk heel veel voorkwam.
Dat vond je niks.
En dat ging mij allemaal, waar zijn we in beland? Ja. Maar goed, in ieder geval. Ik ben bijvoorbeeld gevraagd door het Rode Kruis om entertainment te bieden op die asielboten.
Ja.
En toen heb ik een stuk of zeven concerten heb ik, iedereen heeft er gratis gespeeld en gratis geluid neergezet. En ik werd zo verwend op die boten. Zijn die mensen, ik mocht niks dragen. Als het klaar was, dan kwamen ze aangelopen. En ze zeiden, meneer, niks tillen. Wij tillen dan naar uw auto allemaal. Er was een geluidsinstallatie bij een contrabas. Dat is een groot, zwaar ding. En ik ben van die mensen gaan houden gewoon. En dat heb ik nog eenmaal. En las ik van de week op de televisie. Er zijn allerlei vrijwilligersorganisatie die werken met vrijwilligers die van die boten afkomen, die zich nuttig willen maken. Nou, hoe mooi kan je het hebben?
Ja.
Weet je, en dat past een beetje bij mij en zoals ik het ook leuk vind en zo. En ik ben erg, het woord asielzoekers is gevallen, precies, nou ja, daar ben ik erg mee bezig geweest. Nou, de koren vraagt het niet meer. Maar anders, als ze het gevraagd hadden, dan zou ik weer een concert hebben gegeven.
Ja, daar moeten we ook eens wat aan doen. Dat concertcircuit van jou.
Ja, het is een groot circuit wat ik heb.
Heb je hoop dat dat goed komt?
Nou, ik vind de sfeer in de landelijke politiek niet erg opwekkend meer, moet ik zeggen.
Oh, wat erg.
Hoe houden we dat vertrouwen een beetje in elkaar? Want dat is ook geloven in elkaar, is ook vertrouwen in elkaar. Jannie, hoe houden we dat een beetje in de politiek erin?
Wat mij altijd opvalt, is dat mensen zeggen van ja, de burger heeft geen vertrouwen meer in de overheid. En wat ik zie is dat het andersom is. De overheid heeft geen vertrouwen meer in de burger. En daardoor hebben we met elkaar een enorm controleapparaat opgetuigd. Enorme bureaucratie, enorm veel regels. Omdat we de burger niet meer vertrouwen. En als ik jullie voorbeelden hoor en ook van mij, dan denk ik van, er gebeurt zoveel goeds in de samenleving. Er is zoveel wijsheid, er is zoveel saamhorigheid. Als we die burger nou gewoon een beetje gaan vertrouwen als overheid en zeggen van, wat jullie doen, dat is echt de goede richting. En hoe kunnen we helpen? Ik denk dat dan het vertrouwen andersom heel snel weer hersteld wordt. Maar dus er is echt wel iets te doen aan de kant van de overheid en niet zozeer aan de kant van de burger. Ja. We hebben ook een heel mooi boekje, is er 2 jaar geleden verschenen. Dat heet ook Niet boos, maar machteloos. En dat gaat over dat de burger Door vaak wordt gezegd, ja, we hebben de boze burger. Hè, maar, en dat roept populisme op en dan noem maar op. Maar de burger is niet boos, de burger is machteloos. Die zien gewoon dat ze willen zo graag de goede dingen doen. En wat ik hier ook hoor aan voorbeelden. En de overheid die maakt dat maar steeds niet mogelijk. Gaat daar tegenin met onnozele regels. Nou, we hebben allemaal voorbeelden van. En ik denk, als we die machteloosheid zien en zeggen van, nou, hoe kunnen we het omdraaien door niet iedere keer zelf in die actie te gaan, maar echt de verantwoordelijkheid, de verantwoordelijke samenleving weer te herstellen, dan gaan we het met elkaar, denk ik, een stuk beter organiseren.
Ja, maar dat is eigenlijk weer over rechtvaardigheid, hè? Ja, maar de burger rechtvaardig behandelen.
Ja, gerechtigheid, dat betekent ook, en betekent rechtvaardigheid, en betekent ook dat die overheid wel iets te doen heeft. Want er is niks zo belangrijk dan een dienende overheid. En dat is in dat model ook dat je zegt van, hoe kan ik ruimte geven aan die burger om dit en dat te doen? En door dat hele controlemechanisme is ook bij professionals, hè, niet alleen bij individuen, maar ook bij professionals en organisaties, alles moet zo gecontroleerd worden. En als we dat wantrouwen inderdaad weg zouden doen en als overheid een dienende overheid worden en beseffen dat je puur overheid mag zijn om die burger te dienen. En ik zou ook willen dat alle ambtenaren dat ook in hun genen hebben. Dat je ziet dat je iets voor een burger doet. En dat je dus gaat luisteren naar die burger en vraagt waar je het verschil kan maken.
Ja, zijn daarvoor dit soort bijeenkomsten ook belangrijk om in een breder plan te betrekken? Om die waarde te laten dalen binnen organisaties, binnen de ambtenarij. Om ze daar ook op aan te spreken?
Voor de beeldvorming. Toen ik wethouder werd, dacht ik ook dat ambtenaren bureaucraten waren en pennenlikkers en lastig. Maar ik ben erachter gekomen dat dat beeld niet klopt.
Nee.
Dit is wat ambtenaren ook willen.
Maar
ze
is niet
willen,
wat ik zeg.
Nee, is niet wat jij zegt.
Nee,
hè? Ze willen ook dienend zijn voor de burgers. Ze willen, alleen, we hebben met elkaar een systeem ingericht waarbij ze dat onmogelijk maken.
Dus het ligt aan de bestuurders.
Ook, het ligt echt, wij kunnen echt als bestuurders, als volksvertegenwoordigers het verschil maken door te zeggen, dit hoeft niet op deze manier. Het hoeft vaak, het zijn onze eigen regels die we als lokale overheid maken. Vaak niet de wet, maar onze eigen regels. We kunnen dat echt een stuk eenvoudiger doen en veel dichter bij die burger. En als je dat gaat mogelijk maken, dan zie je ambtenaren daar ook heel dankbaar voor zijn. Dus het is niet zo van de ambtenaar die niet wil. En nee, echt gemeentebestuurders, ook raadsleden. En daarom denk ik die verkiezingen die nu komen zo belangrijk. Dat je echt zoekt naar partijen die die dienende overheid nastreven. Maar niet alleen zeggen de ambtenaren moeten iets doen, maar zelf ook aan de lat gaan. En ook af en toe op hun handen durven zitten en zeggen de burger kan dit gewoon zelf regelen. Ja. Geef ze de ruimte.
Ja, dit is iets waar we nog lang over door kunnen praten. Maar helaas zitten we aan de tijd. Ik wil jullie bedanken, Jannie Bakker van het CDA. Marianne Verhagen van ChristenUnie. En Norgen Bellekom van Leverhuizen.
Dank je wel.
Hoop wordt in de politiek vaak vertaald naar vooruitgang. Voor D66 is dat vaak maatschappelijk liberaal, maar voor GroenLinks PvdA is dat vooral sociaal-maatschappelijk. Maar wat biedt de politiek de burger die een beetje de hoop is verloren? Ik heb een klein voorbeeld. De belofte van de VVD om de koek eerder te verdelen komt voor velen niet uit. Ja, hoe houden deze stemmers de moed er nou in? Aangeschoven Monica Lemmens van GroenLinks PvdA en Theo Egberink van D66. Hoe kun je bij de kiezer nou weer die hoop met je terugkrijgen in de politiek?
Nee, ik ben nog helemaal aan het bijkomen van die zin dat de VVD zou zeggen dat de koek eerlijk verdeeld wordt. Maar oké, okay. Ik denk
beloofd,
dat het belangrijk is dat zei Jannie en Marianne net ook, dat het belangrijk is dat mensen zich gehoord voelen. Dat echt het belangrijkste is. En je kan niet iedereen naar de zin maken, zeg maar als ze zich gehoord voelen, dat scheelt al de wereld. En ik denk dat dat wij als partij de hoop hebben dat huizen groener en duurzamer kan. Juist door de burgerinitiatieven die er zijn en door te luisteren naar mensen die daarmee bezig zijn en samen mee te werken, dat doet hoop groeien.
Ja, want als je praat met die burgerinitiatieven, wat hoort u daar dan? Wat voor feedback krijgt u daarover als dat ook echt wordt uitgevoerd of echt naar wordt geluisterd?
Nou, ik weet dat bijvoorbeeld. Nou, dan kom ik gewoon niet eens op het woord. Volksbos? Nee, oh jee, wat voedselbos. Sorry, blackout. Daar wou ik het eigenlijk ook nog over. Maar goed, oké, het voedselbos. Hoeveel mensen daarmee helpen? Dat is al zo hoopvol. Mensen die daar vanuit de boten waar vluchtelingen op zitten. En vanuit heel huizen komen er mensen daar helpen. Dat is echt een heel mooi initiatief waarin mensen van allerlei pluimage en achtergronden samenwerken. Dat is echt heel erg hoopvol.
Ja, hoopvol. Mooi woord. Hoopvol. We begonnen eigenlijk met een mooi voorbeeld. Net over de belofte dat als de koek maar groter wordt, dan kunnen we de zaak beter verdelen. En dan kunnen we ook mensen die aan de onderkant zitten een beetje meer geven. Dat is die liberale gedachte van de groeiende koeken. En zo moeten we dat gaan doen. Dat is eigenlijk een beetje een VVD-standpunt. Nou, blijkt dat dat niet helemaal uitkomt. En dat democraten vooral de VVD een beetje moeten steunen om ze soms ook te wijzen op de mensen die het wat minder hebben. Om daar ook begrip voor te hebben. Mededogen misschien ook zelfs nog. En daar moet een stukje sturing op plaatsvinden. D66 is daar goed in. Jullie hebben Jette aan de voorkant, maar ook binnen.
Het kan wel.
Ja, nou ja, dat hè. En ook op gemeentelijk niveau heeft D66 vervult daar vaak een rol in om ook zeg maar het oliemannetje te zijn tussen de harde liberalen en de mevrouwen die vroeger bij de PSP hebben gezeten en nu bij GroenLinks en de Partij van de Arbeid.
Oliemannetje,
hoe doe je dat, oliemannetje zijn?
Niet. Nee.
Nee, vertel.
Nee, we hebben ons eigen geluid en dat sociaal-liberale geluid, dat past soms heel sociaal bij links, als wij even oude politiek bedenken. En dat liberale past soms bij rechts. Maar het blijft gewoon een eigen geluid.
Ja. En waar zit die middenweg?
Die verbinding, die zoeken we ook. Want nou ja, nu zie je gewoon even, want je refereerde net aan het landelijke politiek. Daar zie je ook dat je nu met een minderheidskabinet toch probeert om meerderheden te creëren.
Ja.
En dat is hoopvol.
Ja.
En dat zie je ook gewoon onder de burgerij. Mensen hopen dat het goed gaat.
Ja.
Dat is geen garantie.
Ja. Nou ken ik mensen die vouwen hun handen en die putten hopen uit de historie.
Uh-huh.
En vanuit hun eigen morele waarde denken ze, als we dit volhouden, dan gaat het goed. Soms komt het uit, soms komt het niet uit. Hè. Hoop is vaak gerelateerd aan een perspectief wat soms niet uitkomt, maar wel heel dicht bij de wensen van degene uitkomt die het zeg maar beleeft. Waar zit nou jouw hoop? Waar hoop je nou op dat de mensen die nu in de politiek zitten dingen gaan doen die ons echt bestuurlijk ook een stuk verder gaan brengen?
Nou, zoals je het net formuleerde, vond ik het een beetje zuur.
Ja, maar dat doe ik expres om jou een beetje uit de tent te lokken. Want sommige mensen hebben wat zuur nodig daarvoor.
Vind je mij te lief anders dan?
Ja, soms wel een beetje. Nou, ik probeer
dat is ook helemaal niet verkeerd om liever een beetje in de politiek te doen.
Ja, ik probeer een beetje die onderkant bij jou
te. Nou, dan ga ik toch even terug naar.
Laat het toe.
Naar een van de voormannen van D66, Jan Terlouw.
Ja.
En dan refereer ik even aan het plaatje wat hij geschetst heeft een aantal jaren geleden met het touwtje uit de brievenbus.
Ja, touwtje uit de deur.
Nou. Dat is nou net wat mensen nodig hebben. Dat ze hopen dat politiek en de bestuurders, dat die proberen om het beter te doen. Dat vertrouwen geven ze.
En hoe zie ik dat bij jou terug, dat je daaraan werkt?
Uiteraard.
Ja, nee, maar
door verbinding te zoeken.
Ja, hoe zie ik dat? En hoe zie ik dat terug?
Dat hoeft helemaal niet groot, dat kan ook heel klein.
Ja, hoe? Gewoon in, doe eens een voorbeeld.
In je eigen buurt. Ja, gewoon even de vuilnisbak buiten zetten als de buurvrouw het vergeten is.
Okay.
En even de rotzooi die op straat ligt even opruimen.
Okay.
En als een bouwvakker zin heeft in koffie, even zeggen van, goh, kan ik jou een kopje koffie aanbieden?
Oké, hij geeft straks een adres door. Er is nog een huis te koop naast.
Nou, we hebben in huis ook buurten met buren die dat heel erg goed promoten. We hebben in elke buurt mensen die dit soort dingen doen. En dat is ook een olievlek die groeit.
Ja.
Dat klinkt heel negatief en ik bedoel het super positief.
Ja. Om nog een voorbeeld te geven. In onze straat hebben we besloten om samen een AED te kopen. Er zijn 16 mensen die een reanimatiecursus willen volgen. Dat is te veel voor het bedrag wat we daarvoor geïnt hebben, zeg maar even. Dus gaan we een extra avond organiseren.
Ja, heel hoopvol allemaal, hè? Dit soort dingen, dit soort initiatieven. En hoe versterk je die basis? Die hoopvolle basis die mensen moeten hebben om deel te blijven nemen. Ook continuïteit aan te brengen in dat hoopvolle gedrag.
De ruimte geven.
Sommige mensen hebben net dat duwtje nodig, denk ik ook. Om daarin...
ja, precies.
En als ze zien om zich heen, dat is wel zo. Als je ziet om je heen dat mensen dat doen en hoe dat, wat voor gevoel dat geeft of wat voor effect dat oplevert, dan groeit dat. Dat is gewoon zo.
Ja. Het gesprek met de buurman, de buurvrouw, de jongens. Vanmiddag, ik zit even thee te drinken, krijg een tak over de schuur heen en die valt bijna mee een kopje. Op zich dat kopje... Ik koop een nieuwe. Maar ik ga achter de jongens aan. Niet om ze op de kop te geven, maar te zeggen wat de consequenties zijn van hun gedrag.
Ja.
En die jongens zeggen, dank u wel meneer. En ik hoef nog geen sorry.
Nee. Duidelijk verhaal. Nou zit je op het bestuurlijk niveau en dan gaan we burgerparticipatie doen. En dat gaan we of begrenzen of uitbreiden. En dan moet je nog een bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. En dan begint het, hè? Want dan moeten we wijsheid gaan tonen. Dan moeten we denken aan rechtvaardigheid. En dan zie je eigenlijk dat dat hele hoopvolle een beetje gecoupeerd gaat worden naar een bestuurlijk besluit.
Ja.
En dat is lastig, hè?
Gelukkig zijn daar een heleboel modellen en protocollen voor. Als je mensen meeneemt, ik zie je zuchten. Maar als je mensen meeneemt, als je naar ze luistert en je ze meeneemt in het hele proces, dan valt er echt heel veel te doen. En mevrouw Bakker net zei, van, soms moet je als bestuurder ook proberen durven wat achterover te gaan zitten. Kijk maar wat mensen voor elkaar krijgen. Het is echt ongelooflijk wat er allemaal voor elkaar gebracht wordt.
Ja, maar ik heb het over die warmte die je ontvangt op het moment dat je met mensen praat. Dat je eens een tak teruggooit of een kopje laat vallen. Nou, noem maar op. Dan hebben we het over die warmte. En dan begin jij over modellen. Begrijp je dan dat ik langzamerhand denk van, daar gaan we weer.
Nee,
ik wil weten, wat betekent dat nou voor jou intrinsiek? Lig jij dan s'nachts wel eens wakker dat je denkt, jeetje, ik heb een beslissing moeten nemen.
Oh,
eigenlijk had ik die beslissing niet willen nemen, maar mijn gevoel zegt zoiets anders.
Nee.
Kun je er eens een voorbeeld van geven? Of mij helemaal onderuit schoffelen?
Nee, ik ga ook nooit uit van modellen. Ik wou dat alleen als verdediging van wat wij zeggen, dat dat klopt. En dat dat ook gebruikt wordt door besturen, door gemeentebesturen en stadsbesturen.
Ja.
Het werkt. Mensen mee laten denken, mensen meenemen in je proces. Het werkt.
En als we nu de komende 4 jaar nou even op mogen kijken. We kijken even buiten jullie, buiten de plannen van de partijen. Wat hopen jullie dan dat er gaat veranderen de komende 4 jaar? Wat hoopt u dan dat er gaat gebeuren? Mag iets heel klein zijn?
Nou, ik hoop in ieder geval dat de participatie, en ik doe mijn vingers in de lucht om aan te geven dat het soms een heel rekbaar begrip is, maar dat participatie duidelijk wordt. Dat je aan burgers duidelijk maakt van, jullie hebben ons gekozen, even als raad, wij moeten een beslissing nemen. En dit is het deel waar jullie mogen inspreken. En dit is het deel waar jullie niet over kunnen gaan. Zodat helder is wat de rijkwijde is van inspraak. En dat je dus niet zegt van, goh, roep maar wat en we gaan het doen. Want democratie lijkt daar soms op, maar dat is het niet. Besturen is niet voor bange mensen. Je zult op een gegeven moment ook in het algemeen belang keuzes moeten maken.
Ja,
en ik hoop dat mensen zich gehoord voelen. Dat meer huizers zich gehoord voelen door de politiek.
Ja, en hoe komt het dat ze dat niet voelen op dit moment?
Doordat de politiek misschien toch niet hard genoeg haar best heeft gedaan. Ik vind dat echt een verantwoordelijkheid van de politiek.
Ja, vind ik heel knap dat je dat zo zegt. Dank je wel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Zijn we toch wel mooi geëindigd.
Ja hoor, heel aardig.
Monica Lemmens van GroenLinks-PvdA en Theo Echtling van D66. Dank jullie wel.
Je kan er niet aan voorbij gaan. We gaan het hebben over liefde. En met wie kan je dat beter bespreken dan met Betty Haan? die waar we op net toen we geëindigd waren, toch een warm einde aan het voorgaande gesprek konden.
Oh, wat zei ik dan?
Ja, dat wil ik. dat ga ik niet herhalen, want we gaan dat nu nog even straks uitbouwen.
Dat wij het goed met elkaar konden vinden, weet je.
Oh, oké.
Okay, ja. En we hebben natuurlijk Sjaak Veerman van de SGP ook hier zitten als liefhebber. Zeker. Van dit debat. En we gaan het ook nog over echte liefde hebben. En we hebben Maarten Jansen van de PIT hier zitten. Als lijstdeur. De liefde in de politiek klinkt soft, maar het gaat om onbaatzuchtigheid. Kan een politicus wel echt onbaatzuchtig zijn met de verkiezingen in zicht?
Ik denk dat het is een hele mooie vraag. Persoonlijk onbaatzuchtig of vanuit de partij?
Ik praat hier over personen die partijen interesseert me helemaal niks. Ik wil weten wie jij bent en waarom je bij die partij gaat. En waarom ben je luisterer en ga je niet gewoon... Had ze in één keer op de zetels op het plusje en steek je been uit?
Kijk, in principe, ik heb nog een baan en naast mijn baan ben ik ook schuldhulpmaatje en ben ik ook andere dingen. Dus op het moment dat ik dus in de politiek zou gaan, zou ik een keuze moeten maken van wat wel en wat niet. En als schuldhulpmaatje bezig zijn met mensen die in schulden zitten, vind ik gewoon heel erg belangrijk en heel erg belangrijk. Dankbaar.
En nou het antwoord op de vraag?
De antwoord, ik denk dat het... Ik vind het altijd belangrijk om jezelf in de spiegel aan te kijken. En wat
zie je dan?
Dat je op een gegeven moment... heb je de goede afweging gemaakt. Ik zit in een Rotary. Jannie zit ook in een Rotary. En dan hebben we af en toe ook die 4W. Manier van denken van... is het waar? Is het voor iedereen goed? Dus je moet een afweging maken. En ja, uiteraard, het zal niet voor iedereen goed uitpakken. Maar je probeert wel... voor zoveel mogelijk mensen het goede te doen. En dat vind ik wel heel erg belangrijk.
Ja.
Lukt niet voor iedereen.
Gaat dat ook ten koste van dingen?
Natuurlijk gaat het ten koste.
Ten koste van dingen van jezelf, waardoor je bepaalde dingen niet kunt doen. Of dat je denkt, dit had ik eigenlijk moeten doen, maar dat heb ik laten liggen. En daarmee doe ik aan de andere kant weer mensen tekort. Je gezin, je directe omgeving, de buurt, noem maar op.
Ik denk de meeste mensen die hier zitten, die zijn heel erg maatschappelijk actief. En dan heb je altijd de keuze van, je wil als vader goed zijn. Dochters zijn het huis uit, dus we hebben wat meer tijd, mijn vrouw en ik. Waardoor we wat meer maatschappelijk actief kunnen zijn. Oh. Maar je moet inderdaad af en toe de keuze maken van, wat vind ik wel belangrijk... En soms moet je inderdaad daar wel eens concessies in doen. En soms moet je ook nadenken van de dingen die ik doe, kan ik dan nog met volle overgave doen. Ja. En op een gegeven moment moet je misschien afscheid nemen van bepaalde zaken als je merkt dat je niet de dingen voor de 100% kunt doen zoals je zou willen.
Ja. Sjaak, waar houdt Caritas op?
Nou, bij mij kwam het volgende naar boven. Als je... Je kunt uit liefde handelen, maar dan hoef je niet altijd lief te zijn. Want uit liefde kun je ook duidelijk niemand zijn... en misschien soms hard om tot een beweging te bewerkstelligen... die ook ten goede keert. Want als iemand door eigen gedrag in de problemen komt... dan moet je nu terug naar de oorzaak. En dan moet je ook een aanpak hebben die soms hard kan zijn... voor degene die het ontvangt, maar dan kom je er wel uit. En dan kun je vanuit liefde, oprechte betrokkenheid... kun je ook dingen realiseren ten goede.
Is dat ook de reden waarom je besloot om op de lijst te staan? Omdat je dingen zag dat je dacht, het moet anders aangepakt worden? Uit die liefde voor huizen?
Niet direct, maar ik denk dat je vanuit oprechte betrokkenheid... met elkaar een heleboel kan realiseren. Maar het begint wel bij die oprechte betrokkenheid. En elkaar weer willen leren verstaan. Waar komt nou iets door? We hebben het net ook al benoemd, eigen verantwoordelijkheid. Daar geloof ik heilig in. Die niet alleen maar ontvangen en... We hadden het net over burgerparticipatie. Maar ik ben, als ik in Bunschoten Spakenburg ben... dan proef ik de bedrijvigheid ondernemerszin. Er moet ook geld verdiend worden om te kunnen delen. Nou, en dat vind ik ook belangrijk. Dat niet alleen luisteren naar burgers, maar ook de ondernemers. Ja. Wat hebben die nodig om te kunnen floreren? Waardoor anderen ook weer daarvan mee kunnen profiteren... dat de mensen aan het werk kunnen blijven gaan.
Ja. Betty.
Ja.
Ik hoor hier, pamperen is er niet bij. We moeten op een gegeven moment ook heel oprecht zijn en zeggen van, luister even. Ik zeg dit uit liefde, maar we zullen toch wel even, het rechte pad moeten gaan volgen. Werkt dat bij jou ook zo?
Nou, ik denk als je politiek geïnteresseerd bent, dat je sowieso altijd geïnteresseerd bent in mensen. En, en in je directe leefomgeving. En daar komt ook, ja, je noemt het Caritas, naast de liefde. Je wil het goede doen en je wil met elkaar samen iets bereiken. Maar ik zit nog na te denken over het vorige gesprek met Jannie Bakker en Marianne Verhagen en Noel van Bennekom. Het is heel belangrijk dat dat vertrouwen er is van beide kanten. En als dat er niet is van bijvoorbeeld zo'n college, dan is dat zo'n gemiste kans. Want je moet mensen inderdaad het vertrouwen geven dat ze mee kunnen doen en dat ze gezien worden. En dan zijn mensen ook in staat om heel veel voor elkaar te krijgen. Ja. En dan komt die naaste liefde, zoals je het dan noemt, ik vind het een sterk woord hoor, maar komt dan ook veel sneller naar boven. Want je wil met elkaar iets bereiken.
Ja, waar is, ligt de grens van de naaste liefde? Bij je eigen bijdrage bij chronisch zieken?
Of mijn kerkelijke bijdrage?
Bijvoorbeeld, ook zoiets?
Ik ben bereid veel te geven in tijd en energie en ook in geld. Maar er moet ook iets voor terugkomen. Je moet je, dat hoorden we straks, hè, je moet je gezien en gehoord voelen. En dan kun je samen veel bereiken. Maar dat is op dit moment in de politiek dus moeizaam.
Ja, en wat voor boodschap ga jij meegeven aan de mensen van jouw partij? Want je bent naast lijstduwer ben je natuurlijk enorm betrokken. Je bent in ieder geval, persoonlijk geef je aan dat je enorm betrokken bent.
Ja.
Wat is jouw boodschap aan de jonge mensen die jouw partij straks gaan vertegenwoordigen in de raad? Of de nieuwe mensen? Wat kan je ze meegeven vanuit jouw ervaring? Of wat je hier vanavond stiekem tegen mij verteld hebt? En tegen de rest?
Dat ze eigenlijk gewoon door moeten gaan op het pad dat ze voor zichzelf hebben uitgestippeld. En, maar wel met oog, open oog voor de mogelijkheden die zich voordoen. Je kan nooit je programma helemaal uitvoeren. Maar je moet erachter staan. Je moet doen wat je hebt beloofd. Zodat de burger die straks in het stemhokje staat ook op jou kan vertrouwen. En met elkaar, als we straks dan de uitslagen van de verkiezingen hebben, dan moet je kijken, oké, wat zijn onze mogelijkheden? Het is geven en nemen, maar vooral dat de burger zich gezien en gehoord voelt. Want dat is iets waar ik mij erg veel zorgen over maak.
Ja. Sjaak, wat neem jij nou mee naar deze gesprekken van deze avond? Ook met betrekking tot, zeg maar, die 7 deugden die we benoemd hebben. Proberen in te belichten, maar ook in een verhouding ten opzichte van elkaar te zetten.
Nou, ik ben blij om te constateren dat die deugden breed gedragen worden. Dat je dat hier hoort. En dat schept een heleboel vertrouwen om in de toekomst ook samen dan ook dingen voor elkaar te krijgen. Die goed zijn voor huizen. Waar je ook eerlijk naar elkaar mag zijn.
Ja, nou zag ik jou net met een aantal mensen praten. Voorzien jou ook van informatie en deel jij dingen mee. Zijn er dingen geweest die je gehoord hebt waarvan je denkt, ja, dat heeft mij toch nog een stukje verder gebracht? Of,
ja, dat komt misschien zo nog bij.
Jij daarna zit. Ja. Ik ga maar nog even met je praten straks. Maar ik wou het even voor de microfoon doen. Nee, maar kan je het zo zeggen? Of zeggen van nee. Nee, ik ben hier met een bepaalde overtuiging gekomen. En ik ga ook met dezelfde overtuiging weg. Of heb je nog iets meegekregen? Want de sterkte van de avond was natuurlijk dat we naar elkaar geluisterd hebben.
Nou, dat heb ik ook zeker gedaan. En wat ik zeg, het is mooi om te horen dat je een heleboel gedeelde waarden terug hoort. En die van mij is dan niet veranderd.
Is niet veranderd. Nee, dat zat ik ook niet verwacht. Maarten?
Ik vond het houtje van Nol wel heel erg leuk.
Het houtje van Nol, ja, dat is niemand.
Dat wist ik niet. Nee. Ik ben hervormd, gereformeerd opgevoed. Eigenlijk meer hervormd. Ja. Maar dat houtje. Nee, want ik ben nog steeds nog wel.
Praktiserend ook?
Nee, niet praktiserend. Oh. Nee. Okay. Maar wat heet losgelaten? Ik geloof nog steeds wel in liefde naar de mens toe.
Ja. Als ik het zo hoor en de avond een beetje evolueer, dan kom jij met je nieuwe partij eigenlijk in een ongelooflijk gespreid bedje. Met mensen die snappen wat jij als mens beleeft en wat je misschien vanuit je achtergrond hebt meegekregen. En dan refereer ik alleen al aan de verhalen van Jannie Bakker, aan verhalen.
Ja, wat is een gesprek, weet je.
Politiek gezien dan, hè?
Nou ja.
Daar hadden we het over.
Ik denk van, heb je mijn bedje gezien?
Nee.
Maar,
zijn de deur uit.
Daarom. Wat ik wel heel prettig vind, is de hele prettige samenwerking. Weet je, we verschillen natuurlijk op een aantal zaken wel van elkaar. Maar we kunnen elkaar ook vinden en we kunnen het gesprek aangaan. Voor mij is het altijd van het glas is half vol. Kijk je naar de dingen die je met elkaar verbindt, of kijk je naar de dingen die niet verbindend zijn. En ja, een gesprek een beetje, maar ik denk ook dat wij als partij met positief initiatief toekomstgericht de nodige dingen ook kunnen toevoegen aan wat er nu is.
Ja. Zonder te veel in te gaan op wat er moet gaan gebeuren. Wat is nou een plekje in huizen die nog een beetje liefde kan gebruiken, Maarten?
Er zijn heel veel plekjes in huizen die wat liefde kunnen.
Ja. Wat is eentje die er voor jou persoonlijk uitspreekt?
Nee, ik ga af en toe wel eens bij de Albert Heijn, bij de Lindlaan. En daar staan jongens voor. En dan vraag ik ook wel eens aan hen, wat zou voor jullie prettig zijn? En bij de ene is het woning en bij de andere is het gewoon een plek waar ze samen kunnen zijn. Want nu hangen ze gewoon ergens. We hebben ook contacten met een buddycoach. En dan merk je ook gewoon van mensen die het gewoon zwaar hebben. Als schuldhulpmaatje merk je ook mensen die het zwaar hebben. Hoe moeilijk het is soms die AVG die we maken. Want dan moeten ze formulieren invullen voor de gemeente, voor de kredietbank, voor de andere partij. En ik denk van ja, weet je, die AVG is natuurlijk wel heel goed dat die er is. Maar in sommige gevallen zou je daar misschien wat andere acties op moeten. Als ik hem moet begeleiden en ik heb geen verklaring vanuit de rechtbank dat ik hem begeleid, dan is dat voor mij heel moeizaam. Want dan moet ik samen met hem gaan zitten en bellen. En ik denk, ja, weet je...
Wat meer liefde vanuit het gerechtelijk apparaat in AVG?
Op meerdere vormen. Ik denk dat wat Jannie heeft gezegd van... Ik heb zelf een jaar bij de Belastingdienst gezeten als IT'er, ook bij de UWV. En dan merk je gewoon van... Weet je, de medewerkers willen wel. Maar het is een bepaald structuur waardoor het gewoon lastig wordt om dingen te realiseren.
Dat het helemaal vastgelopen is.
Ja, en voor mij was dat zoiets van... Ik krijg het niet meer veranderd. Ja.
Ja, Dan. Ik denk dat het de coalitieonderhandelingen heel duidelijk worden. Iedere partij wil meedoen en het maakt eigenlijk allemaal niet meer uit.
Iedereen houdt van elkaar.
Iedereen houdt van elkaar en komen een beetje vanuit dezelfde waarde. Dus ik geef de formateur een opdracht mee. Mooi.
Een half dagje.
Ik hoop niet dat ze mij vragen.
Nee. Sjaak Veerman van de SGP.
Nee, als ze vragen, doe ik het.
Betty Hanen van Gemeente Belanghuizen en Maarten Pitt. En Maarten Jansen van Pitt. Dank jullie wel.
Ja, en dan respect.
Ja, dan zijn we aan het einde gekomen van dit eerste huizenlijstduurdebat. Ja, aan de hand van jullie ervaringen hebben we de verdieping een beetje kunnen brengen in de achtergrond van de politieke partijen waar jullie voor uitkomen. En heel veel succes bij de komende verkiezingen allemaal. En nogmaals bedankt voor jullie komst.
Dank je.
U luistert naar Zaagmans in Daal. Als hij dronk, werd hij een bloedlinke tiran.
Ja, u heeft net geluisterd naar het lijstduursdebat 2026. En dat was het lijstduursdebat van de gemeente Huizen. En ja, we hebben het met plezier gemaakt, Daan. Hè?
Zeker, we hebben heel veel mensen ja, denk ik, blij kunnen maken met wat meer informatie achter de politici. En we hebben niet zoveel ruzie gemaakt. Jij een beetje, ik wat minder. Maar ik hoop dat de mensen er wat aan hebben.
Dat vonden we mee. Achter de schermen hebben meegewerkt Wim Rozing. DB Media heeft het mogelijk gemaakt om ons te faciliteren. En we hebben de ruimte kunnen gebruiken van
Haven 5. Enorm bedankt dat we hier mochten langskomen.
Want dan, volgende week gaan we de beste muziek uit Zaagmans draaien in verband met de verkiezingsavond.
Ja, want iedereen staat natuurlijk in het stemhokje. Dus ga vooral stemmen, dat is ook wat we oproepen. De week erna zijn we er wel weer met gewoon weer mooie onderwerpen. Wat dat nog is, kunnen we nog niet vertellen. Maar dan horen we weer.
Ja, volgende week een nieuwe. Of de 25e nieuwe.